En fijn om u weer te zien. Het is goed om elkaar te zien. Nog beter om onder het woord te zijn. En dat willen we ook met elkaar gaan lezen. Uit Matteüs hoofdstuk 15. Matteüs hoofdstuk 15. Te beginnen bij vers 1. Toen kwamen uit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen: waarom overtreden uw discipelen de overlevering der oude? Immers, zij wassen hun handen niet wanneer zij brood eten. Hij antwoordde hun en zei: waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering zelfs het gebod van God? Want God heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar gij zegt: wie tot zijn vader of zijn moeder zegt: het is offergave of korban, al wat gij van mij had kunnen trekken, behoeft zijn vader en moeder niet te eren. Zo hebt gij het woord van God van kracht beroofd, ter wille van uw overlevering. Huigelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs eren zij mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. En toen hij de scharen tot zich had geroepen, zeide hij tot hen: hoort en verstaat. Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, maakt de mens onrein. Toen kwamen zijn discipelen en zeiden tot hem: weet gij dat de fariseeën, toen zij het woord hoorden, er aanstoot aan namen? Hij antwoordde en zei: elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde leidt, zullen ze beide in een put vallen. Petrus antwoordde en zei tot hem: verklaar ons deze gelijkenis. Hij zei: zijt gij ook nog zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet dat al wat de mond binnengaat in de buik komt en te zijne plaatsen verdwijnt? Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart en maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen die een mens onrein maken. Maar het eten met ongewassen handen maakt de mens niet onrein. Tot zover de lezing uit de schrift. We komen nog aan wat gedeelte wel toe. Maar dit is een gedeelte waar ik altijd aan moet denken aan mijn moeder. Die zei: Anne, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Doe maar gewoon. De situatie van gewoon is een situatie van rein. En dat is ook wat ik erboven heb gezet. Gewoon rein, daar gaat het over. Gewoon rein. Als je gewoon bent, ben je rein. We zullen de versen eens langslopen en kijken waar het over gaat in dit gedeelte. In de eerste plaats zien we in vers 1 staan dat Jezus rondgaat in Galilea. Dat merk je aan de hele context. Hij gaat rond in dat gebied, die provincie bovenin Galilea. Die ook betekent cirkel of ronding. Het is ook een cirkelvormige provincie. En hij werd in dat gebied regelmatig op de proef gesteld door schriftgeleerden en fariseeën. En die woonden daar. Die woonden overal in het land Israël. Maar nu komen er een stel speciaal uit Jeruzalem. Het lijkt wel alsof er een afvaardiging wordt uitgezonden vanuit Jeruzalem om te gaan kijken. Ga eens kijken wat Jezus aan het doen is. Hij wordt als het ware door hen op de proef gesteld. En ze komen vanuit Jeruzalem nogmaals. Er zijn er daar in het gebied, wonen er genoeg, maar komen er speciaal uit Jeruzalem om hem te testen. En het hart, dus je zou kunnen zeggen, Jeruzalem is het hart van de religie. Daar gebeurt het allemaal. Daar staat de tempel. En daar draait het allemaal om, volgens hen. Het lijkt een soort delegatie die zijn werk komt beoordelen. Maar God toont in zijn barmhartigheid de broodvermeerdering. Het brood wordt, dat is vlak daarvoor gebeurd. En God heeft laten zien dat hij genade aanbiedt aan zijn volk. En de genezing van allen, dat wordt er ook nog genoemd. Dus brood vermeerderen en genezing van ziekte. En de theologen uit Jeruzalem proberen nu een wicht te drijven. En dat is eigenlijk de setting van deze geschiedenis. Tussen het volk en tussen Jezus, die daar rondgaat om te verkondigen. En Jezus, dat in vers 2, wordt dan in de val gelokt. Volgens de fariseeën en schriftgeleerden, de afgevaardigden uit Jeruzalem, overtreden de discipelen van Jezus de overlevering van de ouden. Ze doen iets wat niet mag, want ze wassen hun handen niet voordat ze brood gaan eten. En met vieze handen brood eten betekent dat je onrein wordt in hun ogen. En aangezien Jezus verantwoordelijk is voor zijn discipelen, is hij ook verantwoordelijk voor hun gedrag. En daarom spreken ze hem aan op het gedrag van zijn discipelen. Kijk eens wat je discipelen doen, ze doen het fout, om hem uiteindelijk in de val te lokken. De Joden geloofden in die tijd, en dat is ook belangrijk om wel even te onthouden en te zien, dat de schriftelijk overgeleverde wet, die staat in de Tenach. Dat is wat ze geloven, maar dat is een wet die belangrijker is. Dat is de mondelinge overlevering. En dat is denk ik de setting van die geschiedenis. Als je daar goed naar kijkt, dan draait het om. Die fariseeën en schriftgeleerden, die zeggen, ja, de wet van God staat in de Tenach. Dat is het Oude Testament van de Joden. Maar er staat meer, en dat is niet geschreven, is later wel opgeschreven in de tweede eeuw na Christus. Mishnah is het ook vastgelegd. Maar die mondelinge overlevering, die was voor hen belangrijker. En je zou kunnen zeggen daarmee, en dat voel je al aan, ondergraven ze dat woord van God. Zeg je, het staat wel in het woord van God, maar het is niet zo belangrijk. Wat wij weten, wat we daarnaast nog weten, wat we hebben overgeleefd gekregen, wat ons van generatie op generatie is verteld, dat is belangrijker dan wat er in het woord staat. Die mondelinge overlevering. Die van de oude, de voorvaderen. Die waren als enig juist en gezaghebbend beschouwd door hen. Volgens fariseeën en schriftgeleerden overtreden de discipelen het gebod van het handen wassen voor het eten. Want het staat niet in de Bijbel, het staat niet in de Tenach, maar het staat wel in al die mondelinge overlevering. Voor het eten, handen wassen. Wij zeggen altijd, na het plassen, handen wassen. Maar het gaat hier om de ongeschreven regels die later zijn vastgelegd. En de discipelen doen het fout volgens hen. Maar ik zei al, het gebod staat nergens in de Bijbel. Orthodoxe Joden spoelen twee keer hun handen. En dat heeft te maken met reinigingswetten. Er zijn heel veel reinigingswetten bij de Joden. Lees maar Leviticus en de eerste vijf boeken van de Bijbel. De vijf boeken van Mozes. De eerste keer van handen wassen betekent dat je reinigt met water. En de tweede keer spoel je dat water wat gereinigd heeft weg. Want het water is natuurlijk onrein geworden. En zo hadden ze voor alles wel hun regeltjes. Voor hen die de overlevering of de traditie volgen, is het voor de maaltijd een ritueel. Een ritueel van reiniging. Maar Jezus keert het om. En dat zien we in vers 3 beginnen. Hij keert het om. Hij zegt niet, jullie hebben gelijk of jullie hebben ongelijk. Hij zegt, ja, de discipelen overtreden een traditie. Maar jullie zijn erger. Jullie overtreden het gebod van God. Want je houdt je niet aan het woord van God. Zo stelt Jezus het overtreden van een regel tegenover het gebod van God. En die Joodse leiders, die fariseeën en schriftgeleerden, vonden de traditie belangrijker dan het woord. En daar ligt al voor ons ook een les. Vinden wij ongeschreven regels, vinden wij traditie belangrijker dan het woord van God? Ik zat pas te denken aan kerst. We hebben allemaal kerst gevierd, denk ik, oud en nieuw gevierd. Daar zitten ook tradities bij. Bij ons gaan ze karbiet schieten met oud en nieuw. Prachtige traditie. Nou, de overheid heeft gezegd, dat moet weg, het mag niet meer. Dan hebben ze toch weer uitzonderingen bedacht. Als je in verenigingsverbanden doet, dan mag het weer wel. Dus we gaan ons allemaal verenigen in Nederland. En we gaan dus toch karbiet schieten. Nou, het zijn allemaal regels en ongeschreven regels. Er gebeurt gewoon wat. En dan komt Jezus met een ander voorbeeld. Dan zegt hij, eer je vader en je moeder. Dat staat in de wet. Als kind moet je je ouders gehoorzamen en hen respecteren. Een belangrijk aspect uit de Bijbel. Er wordt veel over gezegd. Kinderen, gehoorzaam je ouders. Eer je ouders. En het gaat door. Als kind moet je je ouders gehoorzamen en respecteren. Maar ook als je ouder wordt in het leven, moet je hen blijvend lief hebben. En liefhebben wil niet zeggen dat je ze omhelst en zegt, dat hou ik toch veel van je. Maar je laat uit je gedrag laat je zien dat je voor hen zorgt, tot het einde aan toe. Hoe moeilijk dat soms ook is. Die ervaring hebben we zelf ook. Maar voor hen zorgen indien nodig. Zorgen voor de oude dag. Dat moeten de kinderen doen. Daarvoor zijn er kinderen, onder andere. De Jood moet leren om rein te leven. En rein is gewoon. Gewoon te leven. En je kunt je in dat gewone leven wel verontreinigen. En dan moet je dat weer reinigen. Afwassen. Schoonspoelen. En dat deden ze ook met vaatwerk. Ik heb zelfs gezien, dat was een tijdje geleden, een programma op televisie, ging ook over Joodse rieten en gewoonten. Dat ze het hele servies door een stromend water in een beekje gingen houden om het hele servies te reinigen. Maar het is niet echt schoon water in een beekje, zeker in Nederland niet. Dus dat is weer verontreinigd. Dus dan moet je het weer reinigen. Ingewikkeld. Ook door je ouders te geven wat ze nodig hebben, ben je bezig om je te houden aan de regels die God heeft gegeven. En men kon zich, en dat was in die tijd ook zo, aan de tempel verbinden door een legaat of een offer te geven. En dan zei men, dit is voor onze ouders, we geven dit is korban, het is een offer voor onze ouders, voor een oude dag. We gaan zorgen voor hen. Maar het kwam bij hen zelf terug, en terecht, niet bij hun ouders. En zo waren er dus mensen die waren zo slim, dat ze alles wat berekenen deden, en zeiden we geven het aan de tempel, maar via een achterdeur komt het bij ons terug en we worden er rijker van. En we hoeven ook de ouders niet te onderhouden. Ja, ik kan je afvragen of ze dat daarmee het goede deden. Ik denk het niet. Maar ze deden het wel. Het geld kwam twee keer bij hen. Dat was een verbinding aan de tempel. Doneren voor anderen. Zodat men werd ontslagen van andere verplichtingen. Dus als je aan de tempel gaf, hoefde je anderen niet meer te geven. Het maakte je uiteindelijk rijk. Zo konden zij dat geld dus bestemmen voor die korban, die offergaven. En het geld kwam van het kind, kwam het uiteindelijk ten goede en niet de ouders. En ja, ik hoop dat het punt duidelijk is tussen gaven aan de tempel, om het uiteindelijk weer via een achterdeur terug te krijgen en hun ouders niet te hoeven verzorgen. Dan komen we in vers 6. De traditie leert hen kosher te eten, door hun lichaam rein te bewaren. En er was heel veel kosher. Dat werd ook door de rabbijnen, door de dag van vandaag wordt het allemaal bekeken, het voedsel, of het allemaal kosher is, kosher gemaakt is, kosher wijn, het wordt allemaal kosher. Dat is volgens de principes van de wet, is het bereid. En klaargemaakt. En zo stellen zij dus die traditie, want daar zijn ze steeds mee bezig. De traditie hoger dan het woord van God. Zo maken zij het woord van God uiteindelijk krachteloos. Want ze zeggen, ja, de traditie is belangrijker. En dat gaven ze aan het volk ook door. En dan zegt Jezus, huichelaars zijn jullie, toneelspelers. Jullie voeren een schijnvertoning op. Je doet naar de buitenkant toe alsof je schoon en mooi bent, maar aan de binnenkant ben je verrot. Wit gepleisterde graven noemt hij hen ook. Wit en mooi aan de buitenkant, maar dood aan de binnenkant. En de Heer zei tegen Jesaja, omdat dit volk mij nadert met hun mond en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij is en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is, noem ik jullie huichelaars, verafschuw ik jullie praktijken. Het volk nadert mij met de mond. Het klinkt goed, het lijkt goed, maar van binnen is het verrot. Van binnen is het onrein, is het onheilig. En ze konden er niet mee doorgaan. Ze leren, wat ze leren zijn tradities, leringen van mensen. Dat is wat ze doorgeven aan het volk. Die maken ze zwaar. En dan kom je in de evangelie, kom je dat verschillende keren tegen. Dat al die tradities door Jezus aan de kaak worden gesteld. Gaat het om die tradities? Gaat het om die leringen van mensen? Of gaat het om dat woord van God? Gaat het om dat hart van het woord van God? Waarin God zijn genade aan die wereld aanbiedt in Christus. En dan kom je op het punt dat Jezus zegt, nou moet ik de scharen ook inlichten. De fariseeën en schriftgeleerden waren al afgehaakt, lezen we in vers 12. De discipelen komen en zeggen, weet gij dat de fariseeën, toen ze dit woord hoorden, er aanstoot aan namen? Ze kunnen het niet tegen, ze willen het niet horen. Ze willen het woord van God niet horen. Ze willen niet de verklaring van het woord van God horen. Nee, zij geloven in hun eigen uitleggingen. Ze hebben er aanstoot aan genomen, aan hem en zijn uitleg. En het is niet tot een dispuut gekomen. Jezus gaat niet de discussie aan. Hij laat het voor wat het is. En nou is de vraag in dit stuk, wat verontreinigt de mens nu? Is dat het eten van het brood? Raak je brood aan met je vieze handen en eet je dan en word je dan onrein? Of is er iets anders wat je onrein maakt? Is dat wat de mond ingaat of wat de mond uitgaat wat je onrein maakt? Nou, het gedeelte maakt het denk ik duidelijk. Voedsel en woorden staan hier tegenover elkaar. Aan de ene kant heb je het voedsel, aan de andere kant heb je de woorden over het voedsel en woorden die gesproken worden. Ze staan tegenover elkaar om aan te tonen dat het eten wat de mond ingaat niet verontreinigt. Dat komt wel eruit op de zijne plaats. Dat betekent toilet trouwens, ik weet niet, de meesten weten dat wel. Maar daar gaat het dus over. Maar wat uit het hart komt en waar de mond gesproken wordt, dat verontreinigt de mens. Als je tenminste verkeerde woorden gebruikt en verkeerde woorden spreekt. Daarom zegt Jeremia ook, arglistig is het hart boven alles. Kijk uit voor je hart. Laat niet je hart op je lippen liggen en van alles eruit kramen. Maar hij zet een wacht voor mijn lippen. Ik heb het van de week nog met iemand over gehad. Het is een van de gebeden die ik tijdenlang veel heb moeten bidden voor mezelf. Ik ben een flap uit soms en zeg de dingen veel te makkelijk. Maar ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Als je je hart kent, weet je dat er ongerechtigheid woont. Dat het boven alles arglistig is. De Bijbel zegt het verschillende keren. Het hart is arglistig. Daar kun je niet op vertrouwen. Dus laat je hart niet zomaar op je lippen liggen. Maar plaats een wacht voor mijn lippen, een wacht voor mijn mond. Bewaar mijn hart voor alles wat ik zeggen wil. Jezus is niet tegen bepalingen omtrent onreinheid. Hij zegt niet, maak je maar vies, maak je maar onrein. Je kunt je wel weer reinigen. Dat zegt hij niet. Maar het gaat Jezus uiteindelijk om wat de fariseeën en de schriftgeleerden aan regels en tradities neerleggen. En het volk weghouden van het woord van God, weghouden van de Torah en weghouden van de Tenach. Het gaat dus niet om de buitenkant van de mens, maar het gaat om de binnenkant. Het gevaar van de tong, Jacobus spreekt er ook heel duidelijk over. Het gevaar van zo'n klein lid van het lichaam kan zoveel schade aanbrengen. Het kan onrein zijn in zijn uitspraken. En daarom moeten we heel erg uitkijken en ons ook voortdurend afvragen. Heer, wilt u die wacht voor mijn lippen plaatsen? Wilt u me laten zeggen wat goed is? Wat de zegen biedt aan anderen? Maar we doen het zo makkelijk fout. Dan wil ik nog een gedeelte lezen. En dan denkt u misschien, ja, wat heeft dat met elkaar te maken? Maar dat blijkt al gauw. Ik wil een gedeelte lezen uit Leviticus. Uit die Torah. Die boeken van Mozes. Leviticus hoofdstuk 19. Leviticus hoofdstuk 19. Genesis, Exodus, Leviticus. Numeri, Deuteronomium. Het is handig om te weten. We zijn in Leviticus 19, vers 1 te beginnen. De Heere sprak tot Mozes. En dat is steeds hetzelfde, Vayikra. Vayikra, de Heere sprak. Spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten. En zeg tot hen, heilig zult gij zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben. En mijn sabbat te houden. Ik ben de Heere, uw God. En zo gaat het door. Ik ben de Heere. Ik ben een heilig God. Het eerste woord uit Leviticus is Vayikra. Dat zegt ook, dat is echt de titel van het boek voor de Joden. Hij spreekt. Hij zegt. Vayikra. Hij riep. Het gaat dus in dit boek veel meer om een beschrijving van de dienst van de Levieten en de priesters. Dan hoe het volk zich moet gedragen. De priesters en Levieten waren de leiders van het volk, de geestelijke leiders van het volk. En God roept hen. En zegt in de eerste plaats gaat het om de leken die worden betrokken bij de offerdienst door de dienst van Mozes. Mozes is de eerste. Dan de priesters. Dan de Levieten. En zo gaat het door tot aan het volk. Ze worden allemaal aangesproken. En dan maakten de Joden in die tijd een hele grote fout. En dat zullen we in het gedeelte hier zo meteen ook zien. Een grote fout was dat de profeten zich als priester gingen gedragen en de priesters als profeten. Ze deden als het ware stuivertje wisselen. Terwijl, en dat is ook denk ik van belang om de geschiedenis uit Matthäus 15 en deze goed te begrijpen. Ze werden ingewijd, priesters mochten niet spontaan handelen. Priesters moesten precies doen wat de wet zei, wat het woord van God zei. Daar moest de priester zich aan houden. De profeet, die mocht uit zijn dak gaan, zou je kunnen zeggen. Die mocht doen wat God hem had opgedragen en die kon spontaan spreken. De priester kon niet spontaan spreken en handelen, maar de profeet wel. Die handelde als vanzelfsprekend, zou ik willen zeggen, spontaan. Priesters werden ingewijd om alles zo uit te voeren als God het had opgedragen. Als God het in zijn woord had meegegeven, verordineerd, om hem uiteindelijk te heiligen. Want daar draait het om. Ik zei, we zullen verder moeten kijken. In hoofdstuk 9 worden priesters aangesteld, levieten aangesteld, ze aanvaarden het ambt. En dan krijg je in hoofdstuk 10 dat meteen een paar priesters de mist in gaan. De zonen van Aaron staat er in hoofdstuk 10. Nadab en Abihu namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op. Zo brachten zij vuur, vreemd vuur, voor het aangezicht van de Heere, hetgeen hij hun niet geboden had. Toen ging er vuur van de Heere uit en dit verteerde hen, zodat ze stierven voor het aangezicht van de Heer. En Mozes zeide tot Aaron, dit is het wat de Heer gesproken heeft. Aan degene die mij het naaste staan, zal ik mij heiligen betonen. En ten aanschouwen van het hele volk zal ik mij verheerlijken. En Aaron zweeg. Een kleintje verder, in vers 10, hoofdstuk 10, vers 10. Dat is omdat gij scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, tussen onrein en rein. Omdat de Israëlieten kunt onderwijzen en al de inzettingen die de Heer door de dienst van Mozes gesproken heeft, leren onderhouden. Dat is waar het om gaat. Ze moesten leren zich te houden aan het woord van God. Dat was de taak van de priesters. Deze priesters deden iets anders. Ze brachten vreemd vuur voor het aangezicht van God. Priesters werden ingewijd in alles om het uit te voeren naar de letter van de wet. Priesters wisten van Gods heiligheid. Deden al die dingen ook vanwege Gods heiligheid. Omdat hij heilig is, leefden zij een heilig leven. Moesten zij zich houden aan die voorwaarden en die eisen. Priesters moesten zich reinigen om gewoon te zijn. En daarna de weg van heiliging gaan. De weg van heiliging gaan. Heiligmaking is niet iets wat je even doet. Dus daar ben je leven lang als christen mee bezig. En dat God ook voor het volk Israël. Heilig moesten zij zijn. En een voorbeeld van hoe de mis kon gaan zien we dus bij Abihu en Nadab. Priesters die een profetische draai, zou je kunnen zeggen, gaven aan het offer. En de vraag is, wat deden ze? Vreemd vuur. Het kan zijn dat ze uit een andere bron vuur haalden. Het was de bedoeling dat het vuur steeds werd ontstoken aan het vuur uit het altaar. Ik denk dat het reukofferaltaar is. Want daar gaat het hier om. Daar werd het vuur uitgehaald en ze hebben ander vuur gehaald. Dat zou het kunnen zijn. Het zou ook een verkeerde samenstelling kunnen zijn van het reukofferaltaar, van het reukoffer. Het vuur wat ze moesten brengen kwam van een verkeerde plek. Of het was een verkeerde samenstelling. En dan gaat de vuur van de Heer uit. God zegt, ja, degene die mij het meest nastaan en nabij zijn, die moet ik ook het zwaarst aanrekenen als ze het fout doen. En zo verteerde in eerste plaats het vuur van de Heer het brandoffer. En in de tweede plaats verteerde het Nadab en Abihu. De Heer wil dat degene die hem het meest nastaan zich heilig betonen. Ten aanschouwen van het hele volk zal hij zichzelf verheerlijken. En dat moeten de priesters ook doen. Hem verheerlijken. Hem de eer en de heerlijkheid en de glorie brengen. En dat is ook onze taak. Een taak van aanbidding van de gemeente. Wij mogen God aanbidden zoals hij aanbeden wil worden. Dat is de reden waarom God hoge eisen stelt. En dat zien we ook in Leviticus 19, vers 1 tot 3, wat we net hebben gelezen. De Heer is heilig. Aaron is een onvolmaakt mens en een onvolmaakte hoge priester. En toch een type van Christus. Waarom? Omdat alleen Jezus de volmaakte mens en de volmaakte hoge priester was. En als je ziet op Jezus, dan weet je wat heiligheid is. Dan weet je wat heerlijkheid is. Dan weet je wie God is. Want Jezus toont ons Gods karakter. En zo werd Israël geroepen om een koninkrijk van priesters te zijn. De eerste 16 hoofdstukken van Leviticus gaan in feite helemaal over Israëls priestelijke verantwoordelijkheid. Zij moesten zich houden aan de Torah, aan de wet van God. En daarnaar handelen. Wanneer het gaat om de gemeente zou je precies hetzelfde kunnen zeggen. De gemeente kan niet volstaan met een serie prachtige regels. Er is nog iemand aan de lijn en die zegt, aan de telefoon, die zegt, ja, ik heb de prachtige regels van onze gemeente, ik zal je ze opsturen. Ik zeg, ja, maar de kern van de regels zou toch moeten zijn dat het woord van God centraal staat. Ja, zeg je, dat is ook zo. Maar je kunt niet volstaan met regels alleen. Het gaat in de gemeente om die heiligheid van God. De manier waarop we omgaan met elkaar, omgaan met onze ouderen, omgaan met onze jongeren, met de kinderen. Hoe we alles doorgeven. En in Leviticus 19 vind je alle 10 geboden, Exodus 20 ook terug. De eerste 10 versen gaan over religieuze aangelegenheden. Dan liefde tot de naaste, liefde tot de inzettingen. En je komt het allemaal tegen. Alle aspecten van het menselijk leven en van het gemeentelijk leven vallen onder God en zijn inzettingen. En moeten hem, als het ware, die heerlijkheid, we moeten die heerlijkheid hoog houden en hem eren. Hij is heilig. Het totale leven lijkt bedoeld te zijn. Het blijkt meteen al in het tweede vers. Heilig zult gij zijn. Want ik, de Heere, uw God, ben een heilig God. God is heilig. Dat is het thema van het boek Leviticus. Daar ligt de kern. De heiligheid van God. God is het die ons rechtvaardig verklaart en heilig maakt. Dat doet hij door Jezus Christus. Op hem mogen we zien. We mogen zien op hem. Die is doorstoken, die is gekruisigd. Ik kwam een zin tegen van een predikant, Dominic Cargill, op pagina 9 van zijn boek. Ik heb het gelezen, het heet ook Christus onze heiligmaking. Misschien kent iemand het wel. Mooi boek. En die zegt het zo, heiligmaking veronderstelt altijd redding. Maar redding heeft als gevolg heiligheid in Christus. Ik denk dat hij goed heeft gezegd. Heiligheid in Christus. Dat laat zien dat we van die redding die we hebben gekregen en ervaren in Jezus Christus ook iets maken, iets doen. Dat we daarmee verder gaan. Dat we onderling liefde hebben en ook voor elkaar zorgen. Maar dat we ook naar buiten een getuigenis zullen zijn. We kunnen natuurlijk nooit tegen de wereld zeggen, je moet je reinigen omdat God het zegt. Want daar is de wereld niets aan gelegen. Die tanen niet naar wat het woord van God zegt. Maar wij mogen leven bij het woord van God, bij een open woord van God. En heiligheid begint daarom thuis. Thuis in de situatie waarin je je kinderen opvoedt. En uiteindelijk zul je het merken aan je kinderen die voor jou zorgen. En wij merken dat ook al, nu al. Terwijl we nog zo jong zijn. Eer uw vader en uw moeder op u dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Zie verder de basis in het Oude Testament, die wordt gelegd in de opvoeding. Je komt er heel veel over opvoeding tegen. Heel veel over het doorgeven van geslacht op geslacht. Psalm 78 bijvoorbeeld. De grote daden van God, die moeten we doorgeven. Ouders eren of vrezen is ontzag hebben voor iemand. Eerbied hebben voor iemand. Ze hebben als het goed is namens God iets te zeggen. Ouders aan hun kinderen, kinderen aan hun ouders. Jezus legt de nadruk op de gezindheid. In het gedeelte van Matteüs 15 wordt eigenlijk dat hele boek Leviticus samengevat. In die heiliging van God. God is heilig, een heilig God. Laat je hart spreken als het vol is van het woord van God. En laat het gedrag, je handen, doen in reinheid wat God van je vraagt. En tenslotte zou ik willen lezen nog een klein gedeelte uit Hebreeën. Om het als het ware samen te vatten. Hebreeën hoofdstuk 10. Daar komt het bij elkaar. Over een schaduw van de toekomstige dingen. Een schaduw. Alles wat die tabernakel op aarde bood, is een beeld van het hemelse. In de hemel vind je precies hetzelfde. Met dit verschil dat Jezus daar het heiligdom is binnengegaan. Met zijn bloed en dat heeft gesprenkeld. En God zegt ook in vers 6 van Hebreeën 10. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen behagen gehad. God zegt, daar ga ik niet voor. Toen zeide ik, zie hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. In de aanhef zegt hij, slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers hebt gij niet gewild. Nog daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet gebracht worden. Het gaat God niet om het uiterlijk vertonen, het gaat God niet om die buitenkant. Het gaat God om het hart. Doch daarna heeft hij gezegd, zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heeft het eerste op, om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. En zo gaat het door. Daarom hebben wij in vers 19 volle vrijmoedigheid. Die bezitten wij ook om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs de nieuwe, levende weg die Hij ons ingewijd heeft. Door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En wij een grote hoge priester over het huis van God hebben. Dat wij toetreden met een waarachtig hart. Doe maar gewoon. Doe gek genoeg. Maar treed toe met een waarachtig hart. In volle verzekerdheid van het geloof, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij die belijdenis vasthouden, hetgeen wij hopen, onwankelbaar. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar acht geven. Acht geven. Om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. We moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, met elkaar aansporen, des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Het is die God die ons hart aanziet. Ons hart volmaakt van hem. Daar mogen we vanuit leven. Daar mogen we vanuit spreken. Daar mogen we elkaar vanuit lief hebben. Vanuit het hart. Totdat Jezus weerkomt. Maranatha. Amen.